Geliefde gemeente, het gebeuren in 1 Samuel 7 werd werkelijkheid toen Samuel al 20 jaar onder het volk van Israël als richter en als profeet had gearbeid. 20 jaar, een lange periode. En pas na 20 jaar lijkt de arbeid van Samuel rijke vrucht te gaan afwerpen. Voor die tijd lezen wij er niet van. Niet onmogelijk dat er in het hart van Samuel allerlei gedachten zijn omgegaan in die voorafgaande 20 jaar. Ongetwijfeld heeft hij het volk eerlijk behandeld. Ook toen het volk aangesproken op het moeten verlaten van de afgoden en het dienen van de Heere alleen. Ongetwijfeld ook geweest op de gevolgen die voortkwamen uit het niet doen van datgene wat de Heere had voorgeschreven, namelijk de Filistijnen die het volk verdrukten en benauwden. Na 20 jaar, zo staat er in vers 2, en het ganse huis Israëls klaagde den Heere achterna. Dan hebben we weer die droefheid. Die droefheid waar we vanmorgen van hoorden. Het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Dus het hele volk deed dat. Nee, ik zeg niet dat heel het volk dat van harte deed en echt deed, van binnenuit deed, zaligmakend deed. Maar het zou er ook in onze tijd toch al heel anders uitzien, geliefde gemeente, als heel het volk van Nederland de Heere zou achterna klagen. Zou klagen niet alleen over de omstandigheden waarin we verkeren, maar bovenal zou klagen over de zonde en alles wat daaruit is voortgevloeid. Want een land en een volk dat niet luistert naar de heilzame geboden van God zal de kwalijke gevolgen daarvan ondervinden. Jarenlange verdrukking door de Filistijnen. En wat zal ons als land en volk van Nederland nog te wachten staan? Het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. En dan gaat Samuel opnieuw ernstig en eerlijk met het volk spreken. Indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van uw weg, ook de Astaroots, en richt uw hart tot de Heere en dient hem alleen. Met het hart bekeren. De afgoden vaarwel zeggen. De Heere alleen dienen. Dan alleen zal gebeuren wat er volgt. Zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. En wat Samuel zegt, wat hij moet zeggen, wordt door het volk van Israël in praktijk gebracht. De kinderen Israëls nu deden de Baals en de Asteroots weg, en zij dienden de Heere alleen. De afgoden vaarwel gezegd, de knieën gebogen voor God. Zo roept Samuel het volk samen te Mispa. En daar te Mispa, zo lezen we vers 5, zal Samuel de Heere voor het volk bidden. En daar in Mispa wordt schuld beleden. Hoor maar wat er staat in vers 6. Wij hebben tegen de Heere gezondigd. En als de Filistijnen van dit gebeuren horen, van die volksvergadering in Mispa, dan maken zij plannen om tegen het volk van Israël op te trekken. Dat volk moet niet denken dat het zich aan de greep van de Filistijnen zal kunnen ontworstelen. Dat zullen de Filistijnen verhinderen. Maar op het gebed zal de Heere verlossing werken. We lezen van dat gebed in vers 8. En de kinderen Israël zeiden tot Samuel: zwijg niet van ons entwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. En op het gebed komt de verlossing. Vers 10. En het geschiedde, toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde die dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de Heere krijgt de eer van de overwinning, vers 12. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Zen. En hij noemde diens naam Eben-Ha-Ezer. En hij zeide: tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Goddelijke verlossing op het gebed. Met de hulp des Heeren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. Ten eerste, die verlossing afgesmeekt. Ten tweede, die verlossing geschonken. En ten derde, die verlossing beleden. Goddelijke verlossing op het gebed. In de eerste plaats, verlossing afgesmeekt. Ten tweede, verlossing geschonken. En ten derde, verlossing beleden. De Filistijnen, zei ik al, hoorden van die volkssamenkomst in Mispa. Ze zagen daar gevaar in. Vers 7, toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen Israël zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten van de Filistijnen op tegen Israël. We lezen niet van plannen om ten strijde te trekken tegen de Filistijnen. De Israëlieten waren daar samengekomen om een bede- en boetedag te houden, zouden we kunnen zeggen. Ze deden schuldbelijdenis voor het aangezicht des Heren. Zij zullen daar beleden hebben, de afgoden gediend hebben tegen de wil en de wet van God in. En ze zullen daar beloofd hebben de Heere te dienen. En inderdaad, in die weg zou de Heere verlossing gaan werken. Als die afgoden weggedaan zouden worden, als de Heere alleen gediend zou worden met het gehele hart. Maar zodra de Filistijnen iets van merken, dan willen ze al ingrijpen. En hoe reageert nu het volk van Israël? Als we denken aan dat volk, dan was het een murmurerend volk de tijden door. Het was nog maar net uit Egypte toen het tegen Mozes zei: zijn we daarom uit Egypte uitgeleid om te sterven in de woestijn? Waren er dan geen graven in Egypte? Wat een ontzettende beschuldiging. En zo zou het volk ook nu hebben kunnen zeggen: waarom, Samuel, hebt u ons samengeroepen te Mispa? Had dat niet anders gekund? Nu trekken de Filistijnen tegen ons op en zij zullen de overwinning behalen. En waarom? Waarom lag dat voor de hand, jongens en meisjes? Dat naar de mens gesproken de Filistijnen zouden triomferen over Israël. Wel, in die tijd mochten er geen wapens zijn onder Israël. Hadden de Filistijnen verboden. En hoe zou dat volk met geen of weinig wapens nu stand kunnen houden tegen de Filistijnen die wel goed bewapend waren? En toch, geliefde gemeente, lezen wij niet dat het volk op deze wijze heeft gereageerd. Op een andere manier hebben zij zich geuit. Als de kinderen Israëls dat hoorden, vers 7, zo vreesden zij voor het aangezicht der Filistijnen. Ze vreesden. Dat kan wel aanduiding zijn van een tekort aan vertrouwen op God. Vrezen. Maar ze komen er wel mee op de juiste plaats. Want met die vrees gaan zij naar Samuel toe. En de kinderen Israëls zeiden tot Samuel: zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Bid voor ons, zoek voor ons het aangezicht des Heeren. Leg onze omstandigheden aan de Heere in het gebed voor, opdat hij inderdaad verlossing zou werken zoals dat beloofd is. Ze vragen dus aan Samuel om te bidden tot de Almachtige. Te bidden tot de Heere. Heere met hoofdletters komen we telkens tegen in de Bijbel, in het Oude Testament, ook hier. En dat betekent de verbondsgod. Hij die trouw houdt aan zijn volk. Die ondanks de ontrouw en het afzwerven van zijn volk de band toch nooit geheel doorsnijdt, maar opnieuw gedenkt: Heere. En dat houdt dus in dat de vinger gelegd mag worden bij de beloften die de Heere geeft. En zojuist was er een belofte gegeven bij monden van Samuel: zo zal hij u uit de hand der Filistijnen rukken. En nu komen die Filistijnen aan. En dan krijgt die belofte betekenis. Dat de Heere ze uit de hand van de Filistijnen zal rukken. Ze verwachten het echt niet van zichzelf. En ze verwachten die van hun eigen inzet en wapens waren er bijna niet of helemaal niet. Hoe zouden ze ooit de slag met de Filistijnen kunnen winnen? En daarom het gebed tot de Heere noodzakelijk. En dan lezen we ook dat Samuel gaat bidden. Toen nam Samuel een melklam. Dat is een lam wat nog melk drinkt bij zijn moeder, een jong lam dus. En hij offerde het geheel den Heere ten brandoffer. Dat lam in zijn geheel aan de Heere geofferd. En brandoffers zien niet alleen op de toren van God, maar de rook die opstijgt naar boven houdt ook in een leven van volkomen toewijding aan de Heere. Heel dat lam geofferd, zich geheel aan de Heere toewijden. Dat had dat volk niet gedaan. En dat kon Samuel ook niet van zichzelf zeggen. Ook in zonde ontvangen en geboren, ook een zondig mensenkind, net als ieder ander. En daarom dat lam, dat wijst nou heen naar het lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, die heel zijn leven zich volmaakt aan de Heere gewijd heeft. Nooit één zonde gedaan, nooit één zondige begeerte in het hart geweest. Het was zijn spijze te doen, de wil van zijn vader. En ook getroffen door het vuur van Gods toren, opdat dat vuur de zijnen niet zou treffen. Hij de gramschap Gods ten volle gedragen, om het leven, de vrede en de zaligheid voor zijn kerk te verwerven. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde dat geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël. Hij riep. Daar staat een woord eigenlijk dat betekent luid roepen. Waarom zou dat moeten, jongens en meisjes? Waarom zou Samuel zo luid geroepen hebben? God is toch overal aanwezig. Hij was toch ook daar in Mispa. Er hoefde toch geen grote afstand overbrugd te worden. Dat is waar. De Heere is overal. Maar ik zal een voorbeeld gebruiken. Stel je voor, iemand is in het water gevallen en hij dreigt te verdrinken. En vlak bij hem staat een ander die hem redden kan. Wat gebeurt er dan? Fluistert die drenkeling dan heel zacht, help mij? Nee, zo hard als dat kan roept hij het uit, help mij, want ik verdrink. De afstand is wel klein, maar de nood is groot, dat ligt erin opgesloten. En zo dat roepen van Samuel tekent de grootte van de nood. Want naar de mens gesproken zou het een nederlaag voor Israël worden. Zou dat volk opnieuw vernederd en geknecht worden door de Filistijnen. En daarom dat roepen tot God vanuit de nood. En ook in de overtuiging dat de Heere alleen helpen kan. Dat Hij alleen verlossen kan, roepen. Samuel als voorbidder voor het volk. En in dat werk, geliefde gemeente, wijst hij eigenlijk heen naar die grote voorbidder van de kerk des Heren, de Heere Jezus Christus. En dan moeten we denken aan de inhoud van zijn gebed. De kerk op aarde is altijd in nood. En zou het de nood niet zijn, ook van onze tijd, dat de nood niet altijd gezien, gepeild en doorleefd wordt. Maar die kerk is in nood hoor. Die kerk is in gevaar. Er zijn heel wat Filistijnen, om het zo eens te mogen zeggen. En dan niet alleen maar Filistijnen buiten de kerk vanuit de wereld. Hebben die Filistijnen van binnen ook leren kennen. Dat zijn de gevaarlijkste. Als God geen verlossing en bescherming zou bieden, was het voor eeuwig kwijt. En daarom dat roepen tot God vanuit de benauwdheid. En wat is het dan een rijke troost, als Gods kind in dat roepen bepaald mag worden bij de voorbeden van de Heere Jezus Christus. Ik denk aan het 9e vers van Johannes 17, dat hoge priesterlijk gebed daar staat. Ik bid voor hen. Ik bid niet voor de wereld, maar voor degenen die gij mij gegeven hebt, want zij zijn uwe. Gijzelf. Ook daar is sprake van het gebed. Ik ben niet meer in de wereld, maar deze zijn in de wereld, die gode vijandige wereld in Johannes Evangelie. En ik kom tot u, Heilige Vader, bewaar ze in uw naam, die gij mij gegeven hebt, opdat zij zijn gelijk als wij. Daar ligt nou alles in. Het gebed om bewaring. Als er geen gevaren zijn, is dat een ijdel gebed. Maar het is een inhoudsvol gebed, het gebed van de zaligmaker. Vader, bewaar ze. En dan vers 15. Ik bid niet dat gij hen uit de wereld wegneemt, maar dat gij hen bewaart van de boze. De Satan is altijd in de weer ook vandaag. Hij sluipt rond de kerk. Hij zit in de kerk. Er wordt al eens gezegd, de trouwste kerkganger. Hij mist nooit waar God aan het werk is. Dat probeert hij altijd tegen te houden. Hij schiet zijn pijlen af van verleiding, verlokking, van afgodendienst. Alles wat in deze wereld zo aantrekkelijk en begeerlijk is voor het gevallen zondaars hart. De leer wordt aangetast. Naar de ene en naar de andere zijde. En daarom nodig bewaard te worden te midden van de gevaren. En ook in het 20e vers lezen wij van het gebed van die hoge priester. Ik bid niet alleen voor deze, maar ook voor degenen die door hun woord in mij geloven zullen. Allen die tot dat ware geloof mogen komen, delen in het gebed van de zaligmaker. En tenslotte vers 24, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt, opdat zij mijn heerlijkheid mogen aanschouwen die gij mij gegeven hebt, want gij hebt mij lief gehad voor de grondlegging der wereld. Christus bidt dus dat al zijn onderdanen eeuwig bij hem zullen zijn, eeuwig verlost zullen zijn. Samuel bidt hier om een tijdelijke verlossing voor het volk van Israël. De grote verlosser van het Nieuwe Testament bidt om de volkomen verlossing van al zijn volk en kinderen. Roepen. Laat u anderen wel eens voor u roepen. Als we ziek zijn, overspannen zijn, het niet meer zien zitten, moedeloos zijn, in geestelijke strijd gewikkeld zijn, als het naar licht donker is geworden van binnen, als de vijanden aanvallen, de overhand dreigen te krijgen, laat u dan ambtsdragers voor u bidden. Een predikant die bij u komt. En bid u ook zelf. Uit de diepten roep ik tot u, o Heere. Dat geeft de mate van de benauwdheid aan. Want als de Satan op een kind van God afkomt, hoe benauwd kan dat niet worden? Als de wereld en de zonde en de Satan samenspannen, dan kan Gods kind in eigen kracht toch nooit staande blijven. En daarom dat roepen vanuit de nood, met een krachtige stem, en ook laten roepen door anderen, opdat de Heere verlossing zou werken, en dat doet Hij ook. Hij verlost keer op keer. Verlossing in het verleden, geven hoop voor het heden, en verwachting voor de toekomst. Waardoor het begonnen is te verlossen. En waar begint dat? Waar begint dat nou, geliefde gemeente? Het werk van de verlossing in het hart. De krachtdadige, onwederstandelijke roeping in het binnenste. Waardoor doden levend gemaakt worden. En waar doden levend gemaakt zijn, waar het wonder van de wedergeboorte verheerlijkt is, daar komt strijd, daar komt benauwdheid. Dan krijg je vijanden die voor je die tijd je vijanden niet waren. De Satan, de wereld, de zonde, ik noemde ze al. En die gaan dat werk van God bestrijden. Dan wordt het benauwd. En dan wordt het bijzonder benauwd. Als de duivel kan wijzen op grote zonden en vallen in de ongerechtigheid. Zie bij Petrus dat vanmorgen ook zagen. En dan dat roepen uit de benauwdheid. Als de Filistijnen aankomen stormen. En met dat roepen zal niemand ooit beschaamd uitkomen. Want, dat is onze tweede gedachte, goddelijke verlossing geschonken. We lezen in vers 9. En de Heere verhoorde hem. Hij wees dat gebed niet af. En het gebed van de zaligmaker wordt nooit afgewezen. Wat is daar een rijke troost in, geliefde gemeente? Hoe de tijdsomstandigheden ook zullen worden. Hoe de vijanden ook aan zullen vallen. Wat de duivel ook doen zal. Het gebed van die grote, biddende, hoge priester zal nooit worden afgewezen. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En die gegevenen die komen en die tot hem komen, zullen geenszins worden uitgeworpen. En die geenszins worden uitgeworpen, zullen ervaren dat er bij de Heere veel verlossing is. Juist als het een verloren zaak lijkt, grijpt de Heere soms op het onverwachts in, net zoals hier in de dagen van Samuel. En de Heere verhoorde hem. Hoe kan dat? Had Samuel die verhoring verdiend? Nee. Ook het volk van Israël had die verhoring niet verdiend. Het had het er juist naar gemaakt dat het altijd zou zuchten onder de heerschappij van de Filistijnen. Maar de Heere ging door met zijn volk. Waarom? Omdat uit dat volk op Gods tijd de zaligmaker geboren zou moeten worden. En daar werkte de Heere heen. Daarom kon dat volk nooit geheel uitgeroeid worden. En de Heere verhoorde hem. En dan moet je eens horen, jongens en meisjes, hoe dat nou gebeurt. De Heere geeft niet allereerst wonderkrachten aan de Israëlieten, maar hij gaat natuurkrachten daarvoor gebruiken. En het geschiedde vers 10, toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. Juist in de lieflijke reuk van dat brandoffer is het gebed van Samuel aangenaam in de ogen van God. Begrijpt u het? Als er gebeden wordt zonder te wijzen op het offer van Christus, is dat gebed de Heere niet aangenaam. Daarom besluiten we ons gebed ook vaak om Christus wil. De gebeden dienen geheiligd te worden in het offer van Christus. Dat was vooraf geschaduwd in het Oude Testament. Een kool van het brandofferaltaar moest het reukofferaltaar aansteken. En dan steeg de lieflijke rook omhoog tot God. En de reuk van dat reukofferaltaar stelt voor de gebeden die opstijgen naar God. Zo ook hier met dat gebed van Samuel. Dat offer gebracht. En in dat offer is dat gebed de Heere aangenaam. En de Heere donderde te dien dagen een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. Een grote donder. Dat was al meer gebeurd. In Jozua 10 lezen wij daarvan. Als al die koningen opgetrokken zijn tegen Israël, dan lezen vers 10 en 11. En de Heere verschrikte hen voor het aangezicht van Israël. En hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon. En vervolgde hen op de weg waar men naar Bethoron opgaat. En sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. En het geschiedde nu toen zij voor het aangezicht van Israël vluchten, zijnde in de afgang van Bethoron, Zo wierp de Heere grote stenen op hen van de hemel tot Azeka toe dat zij stierven. Daar hebben we hetzelfde, grote hagelstenen. Daar waren er meer die van de hagelstenen stierven dan die de kinderen Israëls met het zwaard doden. En ook in de lofzang van Hanna vinden wij diezelfde gedachte terug. In het 10e vers van 1 Samuel 2. Die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. De Heere kan natuurkrachten gebruiken om de vijanden ten onder te brengen. Kijk naar Sodom en Gomorra. Het regende zwavel en vuur van den hemel. Kijk naar die Egyptenaren op een wonderlijke manier. Was Israël aan de overzijde van de Rode Zee gekomen en dan? Dan strekt Mozes op bevel van de staf uit over het water en het water keert terug. De Heere gebruikt dat natuurgeweld om die vijanden ten onder te brengen. En dan, als dat wonder heeft plaatsgevonden, mogen ook de Israëlieten een bijdrage leveren. En de mannen Israëls togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen. En zij sloegen hen tot onder Betkar. Ook de Israëlieten ingeschakeld. Maar ten diepste komt de overwinning bij God vandaan. En dan moeten we de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament. De zaligmaker. Hij heeft getriomfeerd over al zijn vijanden en de vijanden van zijn kerk. Juist aan het kruis. Ja, de mens gesproken zouden we zeggen, het is op niets, het is op een mislukking uitgelopen. Juist aan het kruis is de overwinning behaald op de Satan. Want daar heeft het geklonken. Het is volbracht. Het doel is bereikt, betekent dat letterlijk. En dat houdt in, geliefde gemeente, dat de moederbelofte vervuld is. De kop van de slang vermorzeld. De duivel overwonnen. En zeker, dat betekent niet dat de duivel niets meer doen kan. Maar hij is ten diepste wel overwonnen. De Almachtige staat boven alle dingen en ontwikkelingen ook op deze aarde. En ook als het gaat over de vervolging van de kerk. De duivel zal nooit kunnen verhinderen dat zondaren bekeerd worden. Want de Heere volvoert zijn welbehagen. Hij gaat door. Het is juist zo opmerkelijk, leest u er ook wel eens van. In landen waar zo'n grote verdrukking is, dat er nog steeds een kerk is. En onlangs ben ik zelf in Albanië geweest. En dat was de eerste communistische staat waarvan de president officieel had uitgeroepen dat er geen enkele kerk en geen enkele christen meer was. Een volkomen atheïstisch land. En nadat al die communistische regimes zijn gevallen, ook in Albanië, kwam de kerk die ondergronds was gegaan, toch weer boven. De Heere had zijn eigen werk in stand gehouden. En je leest ook vandaag treffende voorbeelden als het gaat over vervolging. Dat er overvallen gepleegd worden op kleine kerkjes in diverse landen in Afrika. Maar de predikers, als ze gespaard zijn, gaan toch door met het uitdragen van Gods woord. Daar voelen zij zich toe gedrongen en geroepen. Het zal hun gebed zijn dat de Heer hun arbeid tot rijke zegen zal stellen. De Satan, ten diepste overwonnen. Maar hij probeert van alles om het werk des Heren tegen te staan. Ook in het persoonlijke leven van ieder kind van God. En als we eerlijk zijn, geliefde gemeente, en dan begin ik maar bij mezelf, en ieder moet de hand maar in eigen boezem steken, hoeveel zonden worden er niet bedreven, waardoor je ruimte geeft aan de Filistijnen, aan de vijanden. Want juist als de zonde bedreven wordt, komt er duisternis over hart en leven. En in de duisternis maken de Filistijnen zich sterk. Dan komen ze op Gods kinderen af. Maar de Heere laat daarin niet omkomen. Hij bewijst hen zijn volmaakte herderlijke zorg. Ook al zitten ze in de diepste duisternis, de Heere zoekt hen op. Al zijn ze nog zo ver afgedwaald, de Heere gaat uit totdat hij het vindt. Dat ligt ook in die naam Heere opgesloten. En hij hoort dat klaaglijk roepen vanuit de nood. En dan moet het beleden worden. Het zou rechtvaardig zijn als u nooit meer naar me om zou zien. Maar Heere, ontfermt u zich over mij. Om uw naams wil. Om de wille van uw eer. En dat doet de Heere ook. Telkens opnieuw zoekt hij zijn kinderen op. Hoe erbarmelijk hun toestand ook is. Door eigen schuld. En hij maakt het waar wat we gaan zingen. Uit het 8e vers van Psalm 118. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. En wat er verder volgt uit het 8e vers van Psalm 118.